eigen. Thema voor de gedachten die ik vanmorgen bij u neer wil leggen uit Vaders boek, uit Gods woord, heb ik genoemd: God begint iets nieuws. God begint misschien vandaag wel bij u iets nieuws. God begint iets totaal nieuws. Dat is de boodschap van Pasen. Vanmorgen, het is gezegd, leggen er twee jonge mensen door middel van de doop in water belijdenis af van hun geloof en discipelschap. Joy Terwelle en Jaco Goldstein. Joy is de dochter van Sjoerd-Jan en Saskia en de kleindochter van mijn vroegere leermeester Herman Terwelle en zijn lieve vrouw Els, die hier ook zijn, waar ik zeer dankbaar en blij mee ben. En Jaco is een enthousiast lid van de introductiekring van Evangeliegemeente De Regenboog Noord, die we eigenlijk nog kort kennen. En wij leven toch van harte mee. Wij leven in het bijzonder van harte mee. Met de dankbaarheid van ouders en grootouders en familie. Wanneer uit hun eigen kring, en als het dan hier om jongeren gaat, is dat wel heel bijzonder. Want dan ervaar je ook dat Gods genade en zijn trouw voortgaat door de geslachten heen. Wij zijn dankbaar met ouders dat hun kinderen belijdenis van hun geloof in Jezus afleggen. Door zich te laten dopen, geven deze twee jonge volgelingen van de Heiland aan dat ze begrepen hebben dat God met hen begonnen is. Daar gaat het om. Dat God met een mens begint. Je laten dopen is niet alleen belijden, zeg maar, wat je hoofd weet, maar is ook beleven dat Jezus jouw Heer is. Jouw Heer Jaco, jouw Heer Joy. Pasen is vanouds de doopdatum bij uitstek, omdat het spreekt van het nieuwe leven. Het opstandingsleven dat door de Heer Jezus is bewerkt. We gaan nu met elkaar uit de Bijbel lezen, Lucas 9 en Lucas 23. En dan wil ik nadenken over deze versen vanuit het thema God begint iets totaal nieuws. Mogelijk vandaag Pasen 2009 zelfs in jouw eigen leven. Zullen we met elkaar de schrift openen en Vaders boek lezen. Lucas 9, vanaf vers 18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, ik lees uit de NBV, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Jezus beval hun toen op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Nu gaan we naar Lucas 23, het einde van het boek van Lucas, en dan lees ik vanaf vers 55. Dit is dus paasmorgen wat ik nu lees. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea volgden Jozef naar het graf om het te bekijken. Dit is dus nog daarvoor. Om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Dit is de graflegging van Jezus. En toen gingen ze naar huis en ze bereidden geurige olie en balsem. En op Sabbat, de dag daarna, namen ze de voorgeschreven rust in acht. Maar op de eerste dag van de week gingen die vrouwen bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. De vrouwen werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. En die mannen zeiden tegen hen: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden zij zich Jezus' woorden. Ze keerden terug van het graf en ze gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. En ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar hij zag alleen de linnen doeken liggen. En daarop ging hij terug vol verwondering over wat daar nou gebeurd zou zijn. Er is een studie bij deze preek en die studie die gaat over de verbintenis van iemand die zich laat dopen en de opgestane heiland Jezus Christus en ligt op de lectuurbalie. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, vrienden en gasten, u die in het bijzonder gekomen bent voor deze paasdienst en doopdienst. En voor u die via de streaming nu direct mee luistert. Daar lopen vrouwen in de vroege morgenmist van de stad Jeruzalem. De zonnestralen breken langzaam als een zacht glanzend schijnsel door en geven schaduw aan dat droevige groepje. Daar gaan ze. Maria van Magdala, Johanna de vrouw van Guzas, de rentmeester van Herodes, en Maria, de vrouw van Klopas, dat was een familielid van Jezus, een tante. Vrouwen op weg naar het graf waar hun Heer begraven was. Maria van Magdala was de vrouw uit wie Jezus 7 demonen had verdreven. En vanaf die tijd, vanaf die bevrijdingstijd, volgde Maria Jezus en de discipelen en ze diende hen met wat ze had, met haar goederen. Maria is totaal bevrijde vrouw. Weg dat verwarde denken. Je kunt voortaan op Maria van Magdala aan. Johanna, de vrouw van de rentmeester, behoort tot de elite van Jeruzalem. Zij bekleedt zo'n hoge positie dat je niet mag verwachten dat dat een vrouw is die zomaar wat zegt en zomaar met wat mensen meegaat. Het is geen vrouw die zomaar eens een fabel bedenkt. Het gaat hier om vrouwen die men goed kende. Ze behoren tot de vertrouwde kring van de discipelen rond Jezus. Een wonderlijk stel, dat wel. Een ex-bezetene, een vooraanstaande vrouw uit de hogere kringen en iemand uit Jezus' eigen familie. Zij waren Jezus samen met de andere discipelen tot aan dat verschrikkelijke kruis waar ze bij gestaan hadden en dat diep droevige graf gevolgd, hebben we gelezen. Maar nu zijn ze vanmorgen vroeg op weg gegaan om hun geliefde Heer de laatste eer te bewijzen. Wat kunnen ze nou nog meer doen dan de doodslucht met hun specerijenparfum tijdelijk verdrijven. En ze lopen daar, hun handen vol met de liefdegaven, maar in hun hart en in hun hoofd is een dode Jezus. Gemarteld was hij, ze hadden het gezien, geslagen, gekruisigd, gestorven en begraven. Voor deze vrouwen begint Pasen niet opgewekt. Integendeel, er is teleurstelling en verdriet, innerlijke pijn en verwarring in hun hart. Hun verwachtingen zijn niet uitgekomen. De veelbelovende Messias van Israël is dood. Met leden ogen hadden ze van een afstand gezien hoe smadelijk hij aan het kruis stierf. En hoe hij later door broeders in dat rotsgraf gelegd werd. Een zware steen hebben ze voor het graf gerold. Einde verhaal. Einde verhaal. Broeders en zusters en gasten, hoe bent u vanmorgen hier gekomen? Deze vrouwen gingen dus op weg, op Pasen, met veel verdriet, teleurstelling. Hoe bent u gekomen? Wij vieren vandaag het paasfeest, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Maar in het leven van iemand, of misschien wel van meerderen onder ons, is het misschien wel net als bij die vrouwen. De dingen zijn zo totaal anders gegaan in je leven dan je gedacht had. Je geloof kan behoorlijk aangevochten worden door moeite en teleurstellingen. Spanningen in je gezin, grote moeilijkheden in je huwelijk, een aanslag op je gezondheid, je hebt geen werk meer. Verdriet om een geliefde. Wat heb je aan Pasen voor de dood van je vader? Of voor de dood van je moeder? Of van een vriend? De Heer Jezus kan zelfs op Pasen afwezig voor je zijn. Door het vele verdriet, door het kwel, de grote strijd en de sleur van het leven. En dan is het Pasen, dat geeft de datum aan. En dan, ja, dan ga je natuurlijk naar de gemeente. Maar het geloof erin zegt je veel minder. Of je hebt het verleden jaar ook beleefd en je ging toen met een geweldige verwachting naar het paasfeest, maar het is toch allemaal niet zo eenvoudig geweest het afgelopen jaar. Ach, je weet het allemaal wel en je doet in de routine van de dingen wel mee, maar het doet je minder. Je merkt ook zo weinig van God. Of zou dat komen omdat je zo weinig met hem bezig bent? Vrienden, je geloof kan dodig raken. Als je in de zonde blijft leven bijvoorbeeld. Of als je in de zorgen blijft steken bijvoorbeeld. Of wanneer je volkomen op jezelf gericht blijft bijvoorbeeld. Wanneer je eigen haan altijd in je leven maar moet koning kraaien. En dingen moeten gaan zoals jij denkt dat ze moeten gaan. In plaats dat je Jezus de eerste plaats laat innemen. En hem jou laat vervullen met zijn Heilige Geest. Waardoor bevrijding komt, ontspanning in je leven. En dan is het nu Pasen. En wat wij met Pasen belijden en vieren, gaat wel tegen alle menselijke denken en verstand in. Jezus stond op in een nieuw lichaam en ontmoette na zijn dood vele van zijn oude vrienden opnieuw. Ze zagen hem. Ze mochten hun hand in zijn zijde leggen. De opstanding is oneindig veel meer dan een wensvoorstelling, zoals je vandaag de dag in sommige kerken en kringen hoort. Ach, die discipelen waren zo ongelooflijk overtuigd dat het anders zou gaan. Wat ze graag wilden, hebben ze in hun gedachten levend gehouden. Een wensvoorstelling. Pasen is ook veel meer dan een symbool van hoop. Nee, Jezus is letterlijk gestorven, lichamelijk gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar even letterlijk en lichamelijk is hij opgestaan uit de dood. Geen einde verhaal voor Jezus. De opstanding van Jezus Christus is de omkering van alle dingen. In de geschiedenis, dus op die paasmorgen, een omkering gebeurt die nooit eerder was gebeurd en daarna ook zo niet meer zal gebeuren. Omkering aller dingen. Pasen is de door de lichamelijke opstanding van Jezus, dat is de ultieme overwinning van het goddelijke leven, van het nieuwe leven. Het leven dat God ook, ja en nou krijg je hem, het leven dat God ook met jou op het oog heeft. Pasen is niet alleen een geschiedenis. Pasen is gebeurtenis. Ook voor jouw leven. Pasen geldt u en jou en mij. De vrouwen gingen op weg. Ieder van ons is in haar of zijn eigen leven op weg. En bij die vrouwen loopt het heel anders dan ze verwacht hadden. Als ze bij het graf zijn gekomen, dan zien ze dat die grote afsluitsteen is weggerold. Er is een geopend graf. Die grote steen die de blokkade vormde tussen het leven en de dood, is van hoger hand weggerold, opzij gezet, opgeruimd. De weg is open. En de vrouwen gaan het rotsgraf in en zoeken naar het gestorven lichaam van Jezus, maar, lazen we in vers 3, ze vinden het niet. Ze zoeken ernaar, bewust, en vinden het niet. Gemeente, zijn wij zoekers? Of nemen wij de dingen allemaal maar zo eenvoudig weg aan? Of zijn wij zoekers? Zoeken wij de levende Heer Jezus Christus te ontmoeten? Zoeken wij op de goede plaats? Zoeken wij hem die ook de levensblokkades bij ons kan verwijderen? Die vrouwen raakten op een gegeven moment in dat graf, in dat rotsgraf, uitgezocht. En dan staat er letterlijk zoiets als: ze waren zonder weg. Ze zijn zonder weg. Er staat in de NBV-vertaling dat ze helemaal in de war ervan raakten, dat ze hem niet vonden. Er is geen uitweg meer voor die vrouwen. Voor hen is het nou echt einde verhaal, want Jezus is voor hen niet te vinden. En dan komt God zelf eraan te pas. Dan begint God iets totaal nieuws. Hij stuurt twee mannen in blinkend gewaad, kennelijk zijn het engelen. En als de vrouwen de feiten niet meer begrijpen, en wellicht zijn er ook onder ons die de feiten van de opstanding niet begrijpen, die zeggen: hoe kan nu iemand die overleden is opstaan, en dan nota bene blijkt het ook nog in een ander soort van lichaam, maar dat wel lijkt op het lichaam dat hij daarvoor had, want ze herkenden hem. Hoe kan dat toch? Als de vrouwen de feiten niet begrepen en hun Heer kwijt waren, zoals misschien sommige mensen hier ook wel hun Heer kwijt zijn geraakt door het leven, dan wordt hen van hoger hand het blijde paasnieuws verkondigd. Dan komen er engelen aan te pas. Boodschappers. En die zeggen, en daar gaat het om, die verkondigen: waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. En dat is de geweldige boodschap die ik u ook als boodschapper Pasen 2009 mag verkondigen. Jezus ging van het leven de dood in. Hij stierf. Om zo in Gods weg en bedoeling onze zonden te dragen. En de dood van ons eigen leven te dragen. Maar, en dat is nou Pasen, hij ging als eerste dwars door de dood heen. het leven weer in. En Jezus baant zo de weg naar het andere leven, naar het eeuwige leven. Hij is ons daarin voorgegaan. En ieder die gelooft in Jezus, als u gelooft in Jezus, maakt u ook eens die gang. Dan gaat u ook door de dood heen in dat andere leven. Dat leven van het Koninkrijk Gods. Dat nieuwe leven, dat eeuwige leven. Jezus maakt die gang. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Want Jezus regeert. En als u zijn kind bent, maakt u ook eens die gang. Dwars door de dood wordt ook u verhoogd, want Jezus regeert. Dat is de boodschap van Pasen. Wie in Jezus gelooft, zal leven, zegt hij zelf. Ook al is hij of zij gestorven. En dat is nou de diepste kern van het christelijk geloven. Hoopvol leven, omdat er leven is na dit leven. U die gelooft en hier vanmorgen bent, u die gedoopt bent. Dit is nou de betekenis van die naam Immanuel. God zal altijd met u zijn. Met ons zijn. Dopelingen, Jaco, Joy, jullie belijden dat. Jezus heeft in zijn dood en opstanding heel jullie leven op zich genomen, Jaco en Joy. Je leven tot dit moment, je leven van dit moment, Joy, en wat er nog komen zal. Je bent in Christus geraakt. Het is voor tijd en eeuwigheid. Ons hele bestaan is door Jezus gestempeld. Ons leven tot in de allerdiepste lagen. Onze zonden en dood heeft hij op zich genomen. Ook onze dood heeft hij op zich genomen, opdat wij zouden leven. Het dood is ook voor hen die geloven het eindpunt niet. De blokkades voor het nieuwe leven heeft Jezus doorbroken, weggerold, weggedaan. God heeft in Jezus Christus het hoogste en het laatste woord. En weet u wat Gods laatste woord is? Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En de vrouwen gaan weer naar huis. De vrouwen gaan weer naar huis. Inmiddels is het dan ver in de paasmorgen geworden. En de vrouwen gaan weer naar huis. Ze hebben veel meegemaakt. Gezocht en gevonden. Wat zijn ze veranderd? Zij hebben Jezus nog wel niet in levende lijven gezien. Net als wij. Ook wij hebben Jezus nooit in levende lijven gezien. Maar het is hen en ons van hoger hand verkondigd. En zij geloven het woord dat namens God tot hen gesproken is. Geloven wij dat woord ook? Ja, zeggen Joy en Jaco. Ja, dat geloven wij. Wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, die voor mijn zonde gestorven is en voor mijn zonden en dood is opgestaan. Ze gaan op weg. Jullie gaan op weg met Jezus. Met de opgestane. Opgewekt. Opgewekt het leven in. Elke dag je door zijn hand laten leiden. Met Pasen begint God iets totaal nieuws. En dat is ook bedoeld voor jou, die hier vanmorgen zit en misschien wel nooit in een evangeliegemeente of in een kerk of waar dan ook maar komt, waar het over deze dingen gaat. Dat is ook bedoeld voor jou. En weet je nu hoe ik dat weet, dat dat ook voor u is? Dat weet ik omdat u hier zit. Omdat u hier luistert, omdat u hier bent. God heeft jou lief. Want je hebt het paasevangelie gehoord. En je hebt het gehoord om dat leven zelf ook te ontvangen. Want Jezus leeft. En wij met hem. En hij wil iets heel nieuws doen vandaag. Met mij. Met u. Met jou. Pasen 2009. Open je hart voor de opgestane Heer. Hij zal iets heel nieuws doen vandaag. God met je. De Heere zegen je door de verkondiging van het woord. Die tot je komt om je leven te veranderen. Eeuwig leven, dat is de boodschap van Pasen voor u. Jaco voor jou. Joy voor jou. Amen. Zullen we het doopbad gereed maken en gaan dopen?